Vandaag in aflevering 25 van de Spel op Tafel podcast. 3000 vierkante meter aan spellen. Welkom bij Spel op Tafel, de bordspellen podcast voor Nederland en België. Met al het nieuws, achtergronden, reportages en alle interessante dingetjes uit de bordspellenwereld. Mijn naam is Dave.
Spel op Tafel. Bordspellen in Nederland en België.
Het thema van de afgelopen week als het gaat om het maken van de podcast is: je komt nog eens ergens. Ik rij inmiddels het hele land door, van Amsterdam tot Doetinchem, en ik steek ook nog wel eens de grens over met België. Dat is leuk, zeker als je in België de auto vol kan gooien voor 1,60 euro per liter, maar dat is weer een heel ander verhaal. De laatste weken kreeg ik vooral een andere kant van de bordspellenhobby te zien. Kijk, vaak heb je toch het beeld van de, met alle respect hoor, kleine winkel, kleine beurs, alles kleinschalig. Maar de bordspellenwereld is natuurlijk ook gewoon een sector waar geld verdiend moet worden. En om economisch vatbaar te zijn moet je vooral massa hebben, volume, groot, groter, grootst. En die kant van de sector heb ik deze week mogen bekijken. Grote hallen, productieruimtes, kasten, tot zover het oog reikt. En dan hebben we het niet over tientallen spellen of honderden, nee duizenden en zelfs tienduizenden. Er worden termen gebruikt die ik voor het laatst heb gehoord tijdens mijn economielessen in de middelbare school. Het was een deel van de spellenwereld waar ik, en waarschijnlijk jij ook, geen zicht op heeft. Want het beeld krijg je niet binnen als je binnenstapt in die spellenwinkel in jouw stad in de buurt of het dorp. En je krijgt het beeld ook niet als je online op de website een bestelling plaatst. Ja, er ging een wereld voor me open. En straks, en ook volgende week, kan je horen hoe die wereld eruit ziet. Tenminste, voor een deel dan. Welkom bij aflevering 25 van de Spel op Tafel podcast. Vandaag staat dus in het kader van De Grote Sprong een bezoek aan spellenwinkel.nl centraal. Ook een fysieke winkel, staat in Delft, pas een paar jaar open en in no time uitgegroeid tot een van de grootste spelers in de bordspellenwereld in Nederland en België. De fysieke winkel is nog geen 100 vierkante meter groot. Het magazijn 3000 vierkante meter. En dat is indrukwekkend. Dan is dit verdieping 1.
Ja.
Oh, dit zijn heel veel spellen.
Ja. Nou, wat ik zeg, altijd even op adem komen als je erboven rent. Maar hier hebben we nog een stukje opslag van bordspellen.
Hoeveel spellen liggen hier in totaal?
Qua aantal titels hebben we er volgens mij iets tegen de 2000. En dan, ja, van sommige spellen hebben we er hebben er een paar duizend staan. En van sommige spellen hebben we er nog één of twee staan. Dus dat is een beetje lastig te zeggen zo hoeveel we er hebben. Maar in die orde van grootte.
Maar wel vele duizenden.
Maar vele duizenden, ja, zeker. Ja.
Straks meer hierover. Verder een vooruitblik op Zuiderspel over een paar weken in Brabant. Reviews, een bijdrage uit de Spel op Tafel top 50. Maar we beginnen zoals het hoort met het spellennieuws.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
Laten we beginnen met internationaal nieuws. Want de nieuwe trading card game Altered heeft een recordbedrag opgeleverd van $6,7 miljoen op Kickstarter. Nooit haalde zo'n trading card game zoveel geld op. Het spel is van de nieuwe Franse uitgever Equinox. In totaal hebben bijna 15.000 mensen geld gestoken in het spel. Dat komt neer op een bedrag van $449 per backer. De goedkoopste optie voor het spel was €24, maar dan heb je alleen een paar booster sets. De meeste backers gingen voor het expert pack, dat is een paar duizend mensen, maar dat is al €149. Een master pack was $499 en daar betaalden zo'n 3000 mensen voor. En de duurste optie, en er waren toch nog 300 mensen voor te vinden, kostte bijna €5000 zonder add-ons. Het spel, het gaat dus om Altered, een trading card game, wordt deze zomer al geleverd. Wormspan lijkt het meest verkochte spel aan veel spelers te zijn in het begin van het jaar. Dat is als we de lijst van de meest geregistreerde spellen in de collectie van Boardgame Geek moeten aanhouden. Omdat er eigenlijk nergens een duidelijk overzicht is, is de lijst met spellen die mensen in hun collectie hebben staan van Boardgame Geek misschien wel de beste graadmeter. Wormspan werd in februari 3200 keer aan de collectie toegevoegd door spelers en staat daarmee op 1. Het is niet het enige spel in de top 10 uit 2024. Verder staat Seventh Citadel, een opvolger van Seventh Continent, ook in de top 10. Het is een kickstarter en waarschijnlijk is dit spel ook wereldwijd geleverd. Ook in de top 3 staat Canvas. Dat is een spel van een paar jaar geleden, 2021. En er staan er vooral klassiekers in. Denk aan Wingspan op 5, Azul op 6, Seven Wonders Duel op 7 en Good Old Catan staat op plek 9. Gamebrewer lanceert komende week het spel LG op GameFound. In het spel ben je een van de 4 afdelingen binnen een bedrijf dat zich bezighoudt met het produceren van algen voor allerlei verschillende doeleinden. Maak er brandstof van, luxe producten, plastic of eten. Het spel is van 1 tot 4 spelers, is aanvankelijk beschikbaar in het Frans en het Engels en duurt 2 uur. Het spel is van Julia Thiemann en Christophe Wagen en komt dus dinsdag op GameFound. Er komt een nieuwe versie van Mega Empires, het megaspel over het bouwen van een beschaving. De nieuwe versie verschijnt niet meer bij 99 Games, maar bij Eris Games, dat eerder ook al bijvoorbeeld War of the Ring uitbracht. De nieuwe versies heten Mega Empires the West en Mega Empires the East. Komt op die van de Nederlandse bedenkers Flo en Gerard de Haan. Flo, goeiedag.
Hallo.
Een van de voorlopers was Mega Civilization. Dat verscheen in een West- en een Oost-editie. En dat is dus nu blijkbaar weer het geval.
Ja, dat is weer het geval. De spellen gaan heten Mega Empires the West en Mega Empires the East.
Ja, en opnieuw voor 18 spelers zeker?
Als je beide dozen hebt, kun je het met 18 spelers spelen. En afzonderlijk zijn ze met 9. En ook minder natuurlijk, hè? Ja, te spelen.
Voor de mensen die het spel, aanvankelijk Mega Civilization, niet kennen, wat voor spel is het en wat voor spel wordt Mega Empires?
Ja. Het is, Mega Empires is eigenlijk een revised edition van Mega Civilization. En wat we nu gaan doen is ook daar weer een revised edition maken. We hebben het spel ontwikkeld als twee losse spellen met als doel die combinatie te maken. Dus dat is altijd al het idee geweest. Het is een lang strategiespel wat bedoeld is om met een grote groep mensen te spelen. En dan gaat het wel om mensen die van lange strategiespellen houden natuurlijk. Dus het minimum aantal spelers was altijd 5. We hebben uiteindelijk een module toegevoegd aan de East die het ook voor 3 en 4 mogelijk maakt. Maar als een minimum aantal 5 is, dan begrijp je dat het bedoeld is voor grote groepen spelers.
Ja, wat voor spel is het precies?
Je bouwt een beschaving op. Het is op historie gebaseerd. Je bent bijvoorbeeld de Romeinen of de Egyptenaren of de Grieken. En je bouwt je beschaving op basis van het claimen van een stuk van de landkaart. Het is geen risk, het is niet veroverde wereld. Je zorgt dat je met elkaar een goede verstandshouding hebt, zodat je steden kunt bouwen op het bord. En hoe meer steden je hebt, hoe meer handelskaarten je krijgt. En met die handelskaarten kun je handelen met de andere spelers. Dus je moet ook handelspartners houden. Dus niet alleen maar oorlog voeren. Er zit een klein beetje oorlog in, maar het is vooral opbouwen en ontwikkelen. Vervolgens kun je met die handelskaarten handelspunten vergaren en daarmee kun je uiteindelijk ontwikkelingen kopen, dat in de vorm van kaarten. En dat is juist een enorm veelzijdigheid aan ontwikkelingen. Dat zijn 51 verschillende, waardoor je steeds een ander pad kunt kiezen. En vervolgens wordt er aan het eind van elke ronde gekeken welke spelers aan bepaalde eisen voldoen die de tijd vereist, namelijk de steentijd tot en met de late ijzertijd. En als je daaraan voldoet, schuif je door op de tijdlijn. En aan het einde van het spel, als één speler de finish haalt, wordt er gekeken wie de meeste punten heeft. En dat is niet altijd de speler die de finish gehaald heeft.
Dit is volgens mij niet een spel dat je even op een middagje speelt, of wel?
Nee, absoluut niet. Nou ja, dat kan wel, want er zijn ook kortere scenario's. Maar over het algemeen, de spelers die dit spel spelen, zijn spelers die dit gewoon plannen. En zo doe ik dat zelf ook altijd. Je begint 9 uur 's ochtends, 10 uur 's ochtends... En je speelt de hele dag tot in de avond. En je haalt pizza of ander eten. Je eet met elkaar. Het is gewoon meer een... Ja, ik hou niet zozeer van die term, maar een experience. Het is meer een ervaring dan dat je zegt, ik heb een avondje vrij, zullen we een spel gaan doen. Het is echt, je plant het van tevoren in. En iedereen komt om die tijd ook 's ochtends om de hele dag met elkaar te spelen. En dat is juist hetgene wat de spelers die dit spel kopen ook zo interessant vinden. Ja. En dat is ook waar we het opgebouwd hebben.
Wat de fans vooral willen weten is, wat is er nou nieuw aan deze nieuwe versie?
Ja, dus we hebben door de jaren heen heel veel reacties, vragen gekregen, feedback. We hebben dingen die we zeggen van, hey, dat zouden we anders kunnen aanpakken of verduidelijken. Kleine regelwijzigingen, maar niet heel veel. Spelregels opnieuw opgeschreven. Wat een groot verschil is dat bepaalde keuzes die gemaakt zijn toen het al uitgegeven werd door 99 Games, zijn we nu aan het herzien. En we brengen het in samenwerking met Ares Games uit Italië en Verenigde Staten. En we gaan een aantal dingen wat anders benaderen. Maar in grote lijnen, voor 95% zal het hetzelfde spel zijn als Western Empires en Eastern Empires.
Is het spel al af?
Nog niet helemaal. En daarom hebben we ook nog nu niets te tonen. Anders dan een dummy doos hoe het eruit gaat zien. Want het artwork is wel al. Omdat het al uitgegeven is als Western en Eastern Empires. Maar de spelregels, daar zijn we nu de laatste hand aan het leggen. En zodra dat bekend is, zullen we uiteindelijk meer laten zien ook.
Nou, de meeste tijd gaat natuurlijk nu zitten in de verdere ontwikkeling van Mega Empires. Kijken jullie ook al naar andere dingen? Uitbreidingen bijvoorbeeld? Of misschien wel een heel ander spel?
Nou, wat we ook hebben aangekondigd afgelopen week, is dat wij werken aan meerdere nieuwe edities voor Mega Empires. En dat is wel nieuw, omdat Western en Eastern Empires waren een revisie van Mega Civilization. Maar wat we nu gaan doen, is echt nieuwe edities maken. Met nieuwe volken, nieuwe kaarten, nieuwe regels, nieuwe mechanics. Daar zijn we al ruim 2 jaar mee bezig, hoor. Dus dat is niet zomaar out of the blue. En daar kunnen we nog niet zo heel veel over vertellen, omdat we dat nog eventjes voor ons willen houden. Er wordt al volop gespeculeerd, zie ik.
Vooral over de volkeren waarschijnlijk.
Ja, we hebben wat hints gegeven, maar dat niet alleen. We hebben ook een enquête gehouden onder onze nieuwsbrief subscribers. Wat zouden jullie willen? En het is niet zo dat we daar één op één opvolgingen geven. We zien dat iedereen wel weer wat anders wil. Maar ik denk dat we wel aardig op de goede lijn zitten van wat er nu gevraagd wordt, wat mensen zouden willen. Dat we daar ook wel goed mee bezig zijn. Diepgang.
Wanneer moet die uitkomen?
Ergens in 25 is het streven. En we kunnen nog niet echt een datum geven. En dan heb ik het dus over die nieuwe edities. Als het gaat over Mega Empires the West en the East. Daar is wel het streven om dat nog dit najaar te doen.
En wordt dat via Kickstarter of GameFound of een van dat soort platformen?
Daar zijn we nog over aan het overleggen. Dus dat weet ik nu nog niet. Ik vind zelf Kickstarter een hele goede manier om de juiste dingen bij de juiste mensen te krijgen.
Gezien het internationale karakter, hè?
Ja, absoluut. Ik zie dat niet alleen maar als van, nou, als we het geld niet hebben, dan moet het maar via Kickstarter. Het is juist dat wij in die samenwerking met Ares Games een hele goede financiële basis ook hebben om dit mogelijk te maken. En daardoor is het niet per se nodig, maar het is ook wel een manier om bij het juiste publiek terecht te komen. Het is meer een marketing tool. En je kunt daarnaast ook heel goed daarin meenemen wat mensen wel en niet zouden willen als het gaat over zogenaamde add-ons en stretch goals. Ja. Dus dat vind ik een hele goede methode. Dus het zou best kunnen. Ik ben daar wel een voorstander van.
Maar dat is nog niet zeker?
Het is nog niet helemaal zeker. Er zijn verschillende routes die we kunnen bewandelen. Ik zou het zelf ook heel logisch vinden. En ik denk dat het voor Ares Games ook geldt. Dat we op Spiel bijvoorbeeld wel ook de edities kunnen verkopen. Ares is sinds jaar en dag heeft een hele goede stand op Spiel altijd. En het lijkt me niet meer dan logisch. Maar dat gaan we nog bespreken.
Namens Colossus Games, Flo de Haan, dankjewel.
Ja, geen dank.
Zuiderspel staat voor de deur. De op één na grootste bordspellenbeurs van Nederland is op 16 en 17 maart. Wordt gehouden in Koningshof in Veldhoven. René Vaas is van Zuiderspel. Goeiedag.
Goedenavond, Dave.
Wat is er nieuw?
Er is dit jaar heel veel nieuw. Ik kan melden dat wij een prachtig mooi programma hebben voor de Zuiderspelbezoekers dit jaar. We hebben meer dan 50 standhouders, wat natuurlijk voor een gigantisch breed aanbod zorgt aan spellen en vertier bij ons op de beurs. Daarnaast hebben wij een divers scala aan toernooien, waaronder ook een Lorcaner toernooi op zowel de zaterdag als de zondag. Wat natuurlijk een prachtig mooie aanwinst is om bij ons op de beurs te kunnen faciliteren. Daarnaast hebben wij op zaterdag nog een drietal andere toernooien. En op zondag het NK Carcassonne, wat natuurlijk bij ons gehouden wordt op de beurs, waar wij heel tevreden mee zijn. En als je dan gaat kijken dat wij dit jaar met meer dan 50 standhouders over 2500 vierkante meter een prachtig mooie beurs neer hebben gezet met zowel oude spellen, nieuwe spellen en spellen die nog uit moeten gaan komen, is er voor ieder wat wils van jong tot oud.
U begon al eventjes over Lorcana. Het is natuurlijk het afgelopen jaar dat het op verschillende plekken even opkomt en het zorgt altijd voor een hele hoop veel aanloop. Hoe gaan jullie dat regelen en wat houdt het in?
Wat houdt het in is dat het bij ons op de beurs aan de voorkant van de hal is er een stand ingeregeld waarin deelnemers bij binnenkomst zich kunnen melden om mee te mogen doen aan het toernooi. Het is een wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus vol is vol. En er kunnen 24 deelnemers deelnemen aan het toernooi op zowel de zaterdag als op de zondag 24 deelnemers. Het wordt gespeeld over 3 ronden en de beste speler van de dag die speelt ook nog 2 finale ronden. Je hoeft er zelf niks voor mee te nemen. De decks liggen klaar voor gebruik. En ja, we hebben daar heel veel zin in om te zien hoe dat eruit gaat zien en hoe enthousiast mensen daarvan worden. Want Lorcana is natuurlijk op dit moment zeker wel een begrip, ja.
Was dat niet lastig om in te schatten van wat kunnen we daar eigenlijk mee?
Het gaf ons wel wat uitdagingen organisatorisch om te kijken van hoe gaan we dat op een goede manier faciliteren. Maar ik hoop dat wij op deze manier een mooi aanbod voor een toernooi hebben gemaakt voor onze bezoekers op de beurs.
Naast de gebruikelijke uitgevers, hè, de 99's, de White Goblins, de Hot Games, ook veel kleinere uitgevers zag ik op de lijst staan. Wie zijn er allemaal?
Er zijn een heel groot aantal uitgevers, inderdaad de bekende namen, maar er zijn ook redelijk wat nieuwe namen met wat nieuwere spellen of spellen die echt nog in ontwikkeling zijn. Daar hebben wij een groot aandeel van. Er zijn er een aantal kleine uitgevers die terugkeren na een succesvolle beurs van vorig jaar. Maar we hebben ook een aantal interessante namen wie dit jaar voor het eerst opkomen draven. En ja, ik zou zeggen, kijk op de website naar al onze deelnemers om te kijken wat voor aanbod er is. Er is een groot scala aan diversiteit te vinden, ja.
Is het meer dan ooit als het gaat om het aantal uitgevers?
Op dit moment is het wel een heel groot aantal. Dat we nog nooit meer dan 50 standhouders hebben gehad. En het aantal vierkante meters wat op dit moment in gebruik wordt genomen door de standhouders is ook nooit zo groot geweest. Dus we kunnen wel zeggen dat we dit jaar een mooie groei hebben doorgemaakt. Om een fantastische beurs voor de spelliefhebber te kunnen faciliteren.
Want jullie hebben inmiddels al de plattegrond van het hele terrein hebben jullie gepubliceerd. Het lijkt wel voller dan ooit.
Het is voller dan ooit. Dat is zeker waar. Dus wat ik zeg is, we hebben dezelfde ruimte als vorig jaar. Vorig jaar zijn we natuurlijk in oppervlakte 600 vierkante meter gegroeid door een extra zaal erbij te doen. We hebben dit jaar ook gekeken van is het nodig om verder uit te breiden. Want wat wij heel erg belangrijk vinden vanuit de organisatie is de sfeer van Zuiderspel te behouden. Wij proberen een hele open en ruimtelijke familiebeurs neer te zetten waarin voor ieder wat wils is. En dat geeft dus ook een bepaalde rust en een bepaalde sfeer met zich mee. En op het moment dat je het terrein helemaal vol zet met stands, dan krijg je een andere dynamiek. En wij proberen de traditionele Zuiderspeldynamiek wel te behouden. En ja, het is voller dan ooit, waar we heel blij mee zijn. Maar we hebben ook wel gezorgd dat de traditionele sfeer die bekend is bij de Zuiderspelbezoekers, voor de mensen die al eerder zijn geweest, wel behouden blijft om de ervaring voor de bezoeker hetzelfde te houden als voorgaande jaren.
Nu hoor je vrij veel mensen en die mopperen soms wel eens van, goh, hé, ja, bijvoorbeeld de spellenspectakel is mij te druk, dan ga ik liever naar Zuiderspel, want er is meer ruimte. Met voller dan ooit en dat je bij alle beurzen, dat je ziet dat daar meer mensen op afkomen. Ja, valt het eigenlijk nog wel te doen om die sfeer vast te houden?
Daar zijn wij continu naar balans aan het zoeken. Wij zijn heel erg aan het kijken van wat is nu de aanbod van op de beurs met betrekking tot de hoeveelheid vierkante meters standhouders ten opzichte van de hoeveelheid vierkante meters vloer en het aantal bezoekers dat wij daarin verwachten. En wij proberen daar zeker ook wel op te acteren. Wij hebben zeker niet als doel om echt gigantisch te gaan groeien. Die sfeer behouden is voor ons heel erg belangrijk door het aanbieden van een divers palet aan verschillende spellen en activiteiten. En daarin zijn wij zeker in balans om te kijken van is het noodzakelijk om er een zaal bij te doen, net zoals dat wij vorig jaar hebben gedaan. Omdat wij echt wel willen zorgen dat die Zuiderspelbeleving bij de mensen behouden wordt. En daarop moeten wij natuurlijk acteren en jaar op jaar gaan kijken of het noodzakelijk is om uit te breiden of te behouden wat we al hebben.
U heeft het over van, proberen te behouden. Stel dat het nou nog heel veel drukker wordt. Zijn er eigenlijk nog wel uitbreidingsmogelijkheden op het Koningshof?
Ja, wij hebben daar met het Koningshof al over gesproken wat daarin de mogelijkheden zijn. En die zijn er zeker. Dus aan meerdere kanten van de beurs zouden wij kunnen uitbreiden. We hebben nu natuurlijk redelijk overzichtelijke twee hallen waar wij spelen. En waar wij de beurs organiseren. Maar dus die open ruimte willen we daarin behouden. En het Koningshof waar wij zitten heeft meer dan voldoende ruimte aan meerdere kanten om nog verder uit te breiden. Om ideeën die wij hebben voor komende edities nog zeker wel te kunnen faciliteren.
Wat voor ideeën moet ik dan denken?
Nou, op dit moment zijn wij onder andere het idee aan het uitwerken om te kijken naar een potentiële bring-and-buy faciliteit op Zuiderspel. Dat is iets wat op een beurs wel heel erg gewaardeerd wordt voor de bezoeker. Om ook de aanbiedingen die zij, of de spellen die zij thuis in de kast hebben te staan, die misschien bij de ene persoon liggen te verstoffen en heel erg gewild zijn bij een andere bezoeker, om dat op die manier aan te bieden. En ook weer een bepaald aanbod aan spellen aan de bezoeker te kunnen aanbieden. Naast hetgeen wat de stands al hebben staan voor de bezoeker.
Waar kijkt u het zelf meest naar uit?
Dat is een hele leuke vraag. Het is natuurlijk een heel erg lang weekend dat bij ons van vrijdag tot en met zondagavond duurt. En ik denk dat voor mij het leukste moment om naar uit te kijken is zaterdagmiddag. Rond een uur of 12. Dan hebben we de hele opbouw gehad. Dan hebben we de aanloop naar hoe gaat de beurs gevormd worden. En de stands komen tot leven. En dan op een gegeven moment zaterdagochtend de laatste loodjes. Dan zien we de rijen voor de deur staan. Wat natuurlijk een heel mooi en leuk gegeven is. Dan stromen de bezoekers binnen. Dan zorgen we dat alle standhouders op hun gemak zijn. Dat de bezoekers op hun gemak zijn. En dan op een gegeven moment rond een uur of 12. Kunnen wij echt met het bestuur trots over de beurs kijken van ja, dit hebben we dit jaar weer mooi neergezet. Nou, dat betekent niet dat we dan klaar zijn. Dan is er natuurlijk nog steeds heel veel dat moet gebeuren. Maar dat is wel echt een moment voor mij in ieder geval van loslaten van hey, ja, dit jaar is er weer. En we mogen er trots op zijn wat we hebben gedaan op het moment dat natuurlijk allemaal vlekkeloos verloopt.
René Vaas van Zuiderspel, dank u wel voor dit gesprek.
Elke aflevering van Spel op tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat?
Vorige week kwam die al even langs in de reportage over Amsterdice, het spelletje Sea, Salt and Paper. De reacties daar waren vrij positief. Maar ik wilde hem zelf nog even een paar keer gespeeld hebben voordat ik er een definitief oordeel over zou vellen. En dus bij deze. Deze editie van Sea, Salt and Paper is beschikbaar gesteld door uitgever Game & Biz. Het spel is van Bruno Catala en Theo Rivière. De artwork, en daar kom ik zo even op terug, is van Lucien Derain en Pierre-Yves Gaillard. En het speelt van 2 tot 4 spelers, duurt een half uurtje en is voor 8 jaar en ouder. Sea, Salt and Paper is oprecht het kleinste doosje wat ik in de kast heb liggen. 5 centimeter lang, iets dikker dan een normaal doosje en dus klein. Wat zit erin? Een stapel kaartjes. Dat is het meest opvallende in eerste instantie. Het is een combinatiespel met een twist. Het is de bedoeling om punten te pakken door bepaalde setjes te verzamelen. Je kan extra acties uitvoeren door duo's op tafel te leggen. De kaartjes, daar staan waterdingen op. Het thema is eigenlijk niet bestaand, maar er staan bijvoorbeeld krabbetjes op, vissen, haaien, vuurtorens, bootjes, van alles. Tijdens je beurt kan je 2 dingen doen. Je kan blind 2 kaarten pakken, dan mag je er eentje houden en de andere moet je dan afleggen op 1 van de 2 aflegstapels. Een andere optie is om niet blind te pakken, maar 1 van die 2 kaarten te pakken op die aflegstapel. Daarna mag je, als dat kan, een aantal kaarten neerleggen. Als je een duootje neerlegt, dan geef je die een actie. 2 krabbetjes betekent bijvoorbeeld dat je 1 van de stapels met afgelegde kaarten mag doorzoeken en er eentje mag pakken. De vissen zorgen ervoor dat je 1 kaart van de trekstapel mag pakken. En de combinatie haai-zwemmer, de meest gemene, zorgt ervoor dat je een kaart bij iemand weg mag halen. Maar je hebt ook kaarten die geen combinatie vormen. Domweg punten. Die hou je op handen en zijn dus geheim voor iedereen. Een pingwing is bijvoorbeeld 1 punt, 2 pingwings zijn er 3 en 3 zijn er 5. En dan heb je ook nog een speciale pingwing scorekaart. Ja, geen idee wat de echte term is. Maar dan krijg je bijvoorbeeld 2 extra punten per pingwing. Daarmee is Sea Salt & Paper een grappig set collection spel. Maar, zoals gezegd, er zit nog een twist in. Als je 7 punten op de handen hebt, dan mag je kiezen om het spel te beëindigen. Dan roep je stop, het liefst in combinatie met ho, ho stop. Dan telt iedereen zijn of haar punten en dan heb je de volgende ronde. Maar je kan ook roepen laatste ronde. Dan neem je even een gok en dan moet je heel zeker zijn van je zaak. Dan krijgt iedereen nog 1 ronde om wat punten binnen te sprokkelen en daarna telt iedereen zijn punten. Heb je gewonnen, dan krijg alleen jij de volle map en de rest krijgt alleen maar een troostprijsje. Heb je hem niet, dan krijgt de rest de volle map en krijg jij alleen even het kleurenbonusje. Als iemand 40 punten heeft gehaald bij 2 spelers en wat minder bij wat meer spelers, dan zit het spel erop. Maar, ho, stop, zie hoe leuk dat klinkt. Er zitten ook nog 4 zeemeerminnen in het spel. Dat zijn kaartjes. Die geven los een kleine bonus. Maar als je ze alle 4 in 1 ronde weet te halen, dan heb je in 1 keer gewonnen. Hoeveel, of nog beter, hoe weinig punten je ook hebt, je bent de winnaar. Sea Salt & Paper is er eentje uit de categorie klein maar fijn. Hij lijkt het beste te spelen met 2, omdat je dan echt een interactie hebt tussen de 2 spelers, steeds over en weer, heen en terug. Je kan je geen fout veroorloven, want het wordt bam, meteen afgestraft. Ik spreek uit ervaring. Over afstraffen gesproken, hoe frustrerend, en dat is op de goede manier hoor, kan het spel ook zijn als je bijvoorbeeld 2 kaarten blind pakt. Het zijn allebei fantastische kaarten, jij kan ze heel goed gebruiken, maar je mag ze niet allebei houden. En je weet dat die persoon aan de overkant van de tafel het absoluut ook goed kan gebruiken. Dus je weet, welke je ook neerlegt, die gaat absoluut in de hand van de tegenstander. Het is een heerlijke vorm van frustratie en elke beslissing telt dus gewoon. Als het spel al niet zo geinig was, dan, en dat wilde ik dus wel even benadrukken, dan was toch wel het meest opvallende aan het spel de artwork. Op alle kaarten die in het spel zitten, en dat zijn er nogal wat, staat een uniek origami kunstwerkje. En of het nou een krab is, of een boot, of een pingwing, het ziet er allemaal stuk voor stuk geweldig uit. Eigenlijk komt Sea Salt & Paper net te laat uit in Nederland. Het was het ultieme schoencadeautje geweest voor de Sinterklaasperiode. Het past er prima in. Het is een geweldige uitdaging voor de veelspeler die net even wat meer uitdaging zoekt dan Sushi Go bijvoorbeeld. Niet al te ingewikkeld, net iets meer interactie en net iets gemener. Dat is het spel Sea Salt & Paper van Game & Biz.
Op pad met Spel op tafel.
In de serie De Grote Sprong gaat het om mensen die iets nieuws beginnen in de spellenwereld. Een eerste spel, een eerste beurs, een museum. Maar het hoeft niet altijd helemaal nieuw te zijn. Soms is er al iets. Dit is het verhaal van een van de grootste, nou ja, zeg maar gewoon de grootste spellenwinkel van Nederland. Ze zitten in Delft en hebben de naam spellenwinkel.nl. Ze zijn de grootste, maar het pand aan de Rotterdamse weg en het verkopen van spellen op die plek, dat gebeurt pas een paar jaar. Over een enorme groei en een enorm pand.
Dit is hem. Dit is de winkel, spellenwinkel.nl en Bazaar of Magic.
Ik word verwelkomd door
Sikko Vaassen.
Laten we naar binnen gaan. Schuifdeuren gaan open. En wat zie ik meteen?
Een hele frisse, moderne en ruim opgezette winkel, denk ik. In ieder geval, dat proberen we uit te stralen. Met een net wat andere aanpak dan collega's van ons doen, denken wij.
Ik zie voor me een grote tafel. Ik zie Pandemic liggen, Paleo, Camelup, ook Frosthaven.
Ja.
Er passen gewoon meerdere dozen bij een tafel, dat is nog knap.
Ja, Frosthaven is wel echt een bijzonder, bijzonder spel. Ik geloof dat die 16 kilo is, de doos, met alles erop en eraan. Dus,
Vorkheftruckje om op tafel te krijgen.
Ja, eigenlijk wel, ja, klopt. Ja. Nee, dus wordt wel bezorgd met de post, dat dan wel.
Dat dan wel.
Nog net dan, ja. Spellenwinkel.nl is ontstaan vanuit Bazaar of Magic. Bazaar of Magic is opgericht in 2009 door Jan en Ralf. Het is gebaseerd op één spel, Magic the Gathering. En om meer bedrijfsstabiliteit te creëren, is er spellenwinkel.nl verzonnen. Gefocust op de Nederlandse markt met bordspellen en trading card games.
Het was eigenlijk dus een vrij economisch verhaal. Meer dan alleen Magic the Gathering. En dus gingen ze bij Bazaar of Magic rondkijken naar de mogelijkheden.
Trading card games, daar hadden ze natuurlijk al de nodige ervaring mee opgedaan met Bazaar of Magic. Dus dat was een soort logische stap wel om dan ook een Pokémon en andere trading card games. Flesh and Blood hebben tussendoor gehad. Keyforge bijvoorbeeld. Niet alles even succesvol. maar goed, dat lag in de, eigenlijk een soort logisch vervolg was het op Bazaar of Magic om dan inderdaad andere trading card games en ook bordspellen te gaan doen.
Maar de spellenwereld, dat is misschien wel een heel nieuw iets. Of waren er toch wel wat overeenkomsten? Of was het toch wel een beetje grasduinen van hoe gaan we dat doen?
Ja, er zitten natuurlijk wel overeenkomsten tussen die werelden. Het is wel zo dat de bordspellenwereld en wat er online met name verkocht werd, de webshops. Dat was al wel een soort gevestigde orde. Dus het was wel een andere strategie die je daar moet zien te vinden. Een andere weg dan dat je met Bazaar of Magic al aan het doen was. Dus het is wel een andere tak van sport. Maar ook wel weer soortgelijk.
Even kijken hoor, we zien hier, het zat verdeeld in meerdere categorieën. Kinderspellen, familiespellen.
Ja, familiespellen, we hebben ook partyspellen. En het eiland waar je tegenaan loopt als je binnenkomt. Dat is eigenlijk afhankelijk van de periode waar we in zitten. Dus we hebben nu een aantal spellen die we highlighten. Net zoals Frosthaven, dat was een lang verwacht spel. Die geven dan een prominente plek hier. Soms met Valentijn gebruiken we dan dat eiland erachter om het even te highlighten. Dus dit zijn ook gewilde plekken voor leveranciers om hier bepaalde spellen in extra in het oog neer te zetten.
Even een klein stukje doorlopen. Ik zie Pikachu, meerdere verschillende versies. Het is echt een dubbelop. Hè? Het is aan de ene kant is het, het traditionele bordspel. Aan de andere kant is het trading card games.
Trading card games is absoluut een heel belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Voor de ene hebben we Bazaar of Magic. Magic the Gathering is een spel. Het stamt uit de jaren 1993. Daar zijn we gewoon echt marktleider in, zeker in Nederland, maar ook in Europa een grote speler. Ja,
hoe groot is dat? Dus ik weet niet of je daar iets over kan zeggen, maar op wat voor getallen hebben we het dan?
Nou, de exacte aantallen vind ik wat minder interessant om nu te bespreken. maar je moet het wel zo zien dat 80% van de omzet die we doen nog steeds vanuit Bazaar of Magic komt.
Dan komen we dus om de hoek en dan zien we tafels tot en met.
Ja, tafels tot en met. Ja, nou, kijk, op dit soort momenten kosten dit soort vierkante meters brengen niet veel geld op. Maar wij geloven dus echt heel erg in organized play. En dit is een beetje de opstelling met lange tafels. Dus echt een beetje tournament opstelling voor spellen zoals Magic, maar Pokémon. Lorcana is natuurlijk ook een nieuwkomer. zeer populair. Maar dit jaar komt ook Altered, een nieuwe trading card game. Star Wars Unlimited zit er ook nog aan te komen. Maar we hebben ook bordspelavonden en die winnen ook in populariteit. Elke derde woensdag van de maand, zeg ik even uit mijn hoofd. En dan zetten we de tafels op een andere manier, meer als vierkanten neer. Het is ook altijd volle bak.
Ja, is het nou de omvang van de hoeveelheid tafels die jullie hebben? Maakt dat het verschil met jullie met een traditionele spellenwinkel?
Nou, de traditionele spellenwinkel zit natuurlijk vaak in een centrum van een stad. Waarbij de vierkante meterprijs natuurlijk anders is dan op een bestemmingslocatie zoals dit. Dat maakt het wel anders dat wij meer ruimte daarvoor kunnen reserveren voor spelers. Ja.
Is het makkelijk om je plekje als nieuwe spellenwinkel te vinden eigenlijk in die digitale markt?
Het is een gevestigde orde wel online. Dus je merkt wel dat bij spellenwinkel.nl de concurrentie hoger is dan op het gebied van Magic. Ja.
Omdat jullie bij die andere al marktleider waren?
Ja, zeker. Een hoge autoriteit ook.
Wanneer komt dan op een gegeven moment dat punt, of was dat al meteen, van dat moeten we ook fysiek gaan doen?
Dat was direct. Ja. Omdat wij heel erg geloven, dat bij Bazaar of Magic ook altijd al geweest. Het samenbrengen van die spelers, zorgen dat je meehelpt aan die communities, het bouwen daarvan. ja, dat is echt de kracht van een spel ook. En zeker bij een trading card game. Het grootste gevaar is dat iedereen het gaat alleen maar gaat verzamelen en op zolder neerlegt. En dat het niet gespeeld wordt. Je zal toch altijd een manier moeten vinden waarop je mensen triggert om te gaan spelen, zeg maar.
Toch blijft het een beetje apart. De locatie van de spellenwinkel is op een bedrijventerrein, ingeklemd tussen de Delftse Schie en de campus van de TU Delft, op een lange, doorgaande weg met nauwelijks huizen in de buurt. Het is niet echt de plek waar je even gaat winkelen, zoals bij de meeste spellenwinkels. Het klinkt niet als de meest logische plek, toch?
Anderzijds kun je natuurlijk ook zeggen, het is echt een bestemmingslocatie. Dus op het moment, en dit zou je in een centrum, qua dit aantal vierkante meters, dan zou dat absoluut, zouden we dat niet kunnen doen.
Bewuste keuze.
Ja, het is een bewuste keuze om het niet in een centrum te doen.
Hoe is die voorbereiding voor die fysieke spellenwinkel eigenlijk verder gegaan?
We zaten tegenover de macro dus, in een unit waar we echt een beetje uit onze voegen barsten. En toen is er besloten om samen met de verhuurder te kijken. En die heeft toen gezegd, we gaan een pand bouwen. En dat is toen samen met iemand van personeel ook hier, die de bouwkundige achtergrond heeft, is dat bekeken en getekend. En is het helemaal naar onze wensen eigenlijk gebouwd. Maar we huren het wel.
Oké, dus echt speciaal voor jullie gebouwd, dit pand.
Ja.
Voldoet het pand zoals jullie het aanvankelijk ook in gedachten hadden? Mm-hmm. Of is het zo dat in de loop van de tijd je denkt van, moi, hadden we dat misschien toch wel anders gedaan?
Nou, laat ik zo zeggen, we groeien er alweer een beetje uit. Dat is...
Ja, maar als dit pand voor jullie gebouwd is, dan ga je niet zo makkelijk uit.
Nee. Dus dat is helemaal prima. We zijn lekker aan het groeien.
Welk opzicht is het dan te klein?
Je bent nog niet achter geweest, hè? Maar, dat zul je toch zo meteen wel zien dan. We hebben gewoon heel veel producten. Het is natuurlijk ook een magazijn.
Ja.
Dus, ja.
Dus het gaat goed?
Het gaat absoluut goed. Ja, nee, we mogen niet klaar.
Privé?
Ja, we gaan nu... hier zijn alle inpakstations zijn hier actief. Voor Black Friday vorig jaar waren dat vier inpakstations. Inmiddels, toen hebben we er twee bijgezet. Inmiddels hebben we die laten staan, want dat is nog steeds nodig om af en toe de pieken op te vangen. Dus zes inpakstations hebben we hier staan. Hier een stukje inslag. Dit stond een aantal weken geleden echt helemaal vol nog met spullen, nieuwe spellen die binnen waren.
Dus echt de kerstpiek?
Ja, en Black Friday. Maar eruit sturen. Maar ondertussen kwam er ook nog heel veel binnen. Dus dit is een stukje inslag. Nou, hier hebben we de producten die hardlopen staan natuurlijk dicht bij de inpakstations.
Ik zie hier allemaal wat kleine doosjes staan. Dit het waarschijnlijk het Magic gedeelte?
Dit zijn heel veel boosters. Ja, dit zijn veel Magic producten. Er zit ook wel Pokémon tussen. Maar inderdaad, hier hebben we de producten die vaak besteld worden.
De nieuweling ook.
Een Lorcana zit hier tussen, inderdaad. Inderdaad, ik zeg hier Pokémon. Maar ook wel accessoires die harder lopen. Die staan dan dicht bij de inpakstations.
Even kijken, dit zijn sleeves waarschijnlijk?
Nee, dit zijn denk ik deckboxen.
Okay.
Deckboxen, maar... sommige sleeves zijn ook populair, inner sleeves. Je kan ze gek niet bedenken.
Hoeveel vierkante meter is dit nou eigenlijk in totaal?
Ik dacht alles bij elkaar iets van 3000 vierkante meter.
Dat is behoorlijk wat.
Dat is flink wat, toch? Ja. Ja.
Even kijken hoor, waar gaan we heen?
Dat is die kantoor.
Even het kantoor in.
Ja, dat is altijd wel leuk om te laten zien. Juist ook voor de demokasten, want dit zijn inmiddels ook alweer heel wat. Want het zijn nu drie kasten, tweezijdig. En hier hebben we meer dan 1000 demospellen voor klanten. Maar ook personeel wordt natuurlijk gestimuleerd om dat lekker mee naar huis te nemen. Want ja, hoe beter je de spellen kent en hoe meer je er kent, des te beter het is voor het bedrijf.
Wat is je favoriet?
Mijn favoriet. Ja, ik ben wel een beetje van de obscurere games. maar van modernere games vind ik bijvoorbeeld Nemesis een erg leuk spel. Mm-hmm. Maar ik kan ook heel erg genieten van een spel met de familie. Bijvoorbeeld Scout vind ik een geinig kaartspelletje. Met Oud en Nieuw heb ik Sounds Fishy gespeeld met pubermeiden.
Erg leuk ook om te doen. Dus het, bij mij is het meer van, wat is de situatie? En welk spel breng je dan, of zet je dan op tafel? Dat is het meer. Dus echt afhankelijk van de speelgroep en waar je zin in hebt. En als ik alle echte vrije keuze heb, dan ga ik meer voor de oudere spellen zoals Xayah.
Het nieuwe pand werd geopend midden in de coronaperiode. De vraag naar spellen was groot, maar...
Qua organized play was het echt killing, want... Veel horeca mensen zeggen dan van ja, jullie hadden maar de ene zijn dood is, de andere zijn brood. En wij moesten alles. Voor ons was het allemaal penari en jullie hebben er wel bij gevaren. Ten dele natuurlijk. Bordspellen hadden meer populariteit, heeft dat gegeven. Dat is zeker waar, maar onze organized play lag echt op zijn gat. En eigenlijk heeft het qua Magic aantal deelnemers is na corona nog steeds niet helemaal waar het was voor corona. Dus ja, dat heeft deels ook wel een knauw gegeven aan onze events in ieder geval. Ja.
Ja, was dat, maar dat was voor de verhuizing volgens mij toch?
Dat was voor de verhuizing al, ja klopt. Ja. Ja. Dus dat heeft niet specifiek hier, maar het is wel zo dat we natuurlijk alle voorbereidingen gedaan hadden voor hier met een bepaalde... verwachting ook van een aantal deelnemers en noem het maar op. En als dat dan uiteindelijk ook weer tegenvalt, dan is dat toch weer iets waar je met z'n allen toch echt wel flink op moet focussen. Ook.
Ja. Was de verhuizing naar deze locatie ook echt het moment van de opening van de fysieke spellenwinkel.nl? Of ja, zie ik dat niet? Klopt. Zie ik dat verkeerd?
Nee, dat klopt. Het is wel zo dat we de webshop hadden we idealiter tegelijkertijd willen openen. Dat had wat meer voeten in de aarde. Dus die hebben we een soft launch gegeven op die datum. En eigenlijk geen harde launch, zo gezegd.
Hoe hebben jullie dat gevierd eigenlijk?
Dat we hier open gingen.
Ja.
We hebben toen een feestelijk weekend georganiseerd met muziek. En we hadden zelfs een soort schuit aan de kade liggen met een bandje erin. Die we dan op de zondag hadden we de opening van Bazaar of Magic, nieuwe locatie. En op de zaterdag hadden we spellenwinkel.nl. Wat hadden we allemaal? Op zondag hadden we twee Nederlandse Magic artiesten die van de kaarten tekenen, zeg maar. Signeersessie. We hadden muziek die wat meer aansluit bij Magic spelers, zeg maar. De prijzen die je kon winnen, van alles. En is dat een feestelijk openingsweekend hadden we.
Ja, is dat dan op zoiets van, het is wat dat betreft in ieder geval gelukt?
Zeker, ja. Nee, dat was, hier de hele kade stond toen goed vol. Dat was erg leuk.
Dan is dit verdieping 1.
Ja.
Dit zijn heel veel spellen.
Ik zeg altijd even op adem komen als je erboven rent. Maar hier hebben we nog een stukje opslag van bordspellen. En van Bazaar of Magic hebben we dan onze Pride and Joy. Min of meer, dit zijn alle singles. Dus ik dacht dat er beneden veel kasten stonden, maar dit zijn...
Allemachtig, wat een hoop.
Kasten gevuld met single kaarten. En die worden dus... Hoi.
Hallo.
Ik denk, hier zijn we nu bezig met Lorcana kaarten. Daar verkopen we ook singles van.
Ja.
Maar het merendeel is Magic.
Ja.
Je kan er wel eentje uittrekken.
Zijn allemaal van die losse kaarten of niet?
Dus bijvoorbeeld Commander 2019. Dan staan ze zo. En wat wel bijzonder is natuurlijk, is dat al deze singles ook los te koop zijn op de website. Dus dat is best een flinke operatie is dat. Ja.
Hoeveel kaarten liggen hier in totaal in dit pand?
Aantal miljoen. Volgens mij iets van 3, zoveel miljoen kaarten. Ja.
Klinkt ook duur.
Klinkt ook duur. Ja, sommige kaarten zijn duur. Die liggen niet in deze bakken. We hebben ook nog een kluis. Maar het verschilt een beetje van... ik geloof dat 25 cent een beetje de ondergrens is.
Ja. Ja. Hoeveel spellen liggen hier in totaal?
Qua aantal titels hebben we er volgens mij iets tegen de 2000. En dan van sommige spellen hebben we er een paar duizend staan. En van sommige spellen hebben we er nog één of twee staan. Dus dat is een beetje lastig te zeggen zo hoeveel we er hebben. Maar in die orde van grootte.
Maar wel vele duizenden.
Maar vele duizenden, ja zeker. Ja.
Oeh, grote dozen.
Grote dozen, ja.
Grote dozen.
Hallo. Dus dit is Ticket Ride, 15th anniversary.
Maar wacht even, dit zijn, even kijken, ik zie hier 1, 2, 3, 4, dit alle, dit zijn honderden.
Ja, ik denk duizenden.
En dat alleen maar Ticket to Ride 15...
1500 tegen de 3000.
En dit gaat er in hoeveel tijd doorheen?
Nou ja, we hopen dit natuurlijk ook nog te verkopen. Maar wat ik zei, omdat we nu echt een hele goede prijs hiervoor hebben, gaat het wel. Gaat het steeds. Ja, of loopt het gewoon door, zeg maar.
Nog meer Ticket to Ride 15 Anniversary. Zover het oog al kan zien, zo ongeveer?
Nee, het meeste wat hier op zolder staat is Magic. Dus al die dozen, dat zijn toch allemaal Magic sets. Maar ook veel, ja, Pokémon, 151. Ja, echt van alles en nog wat. Veel accessoires. Ja. Ja.
Het gaat goed met de spullenmarkt.
Zeker, ja. Nee, ja. Mogen niet klagen.
Waar moet deze zaak staan over 5 jaar?
Ik zeg altijd, denk je aan een spel. Spellenwinkel.nl, dat zou het mooiste zijn. Hè? Dat je altijd top of mind bent. Dat je, ja, dat mensen gewoon als eerste aan Spellenwinkel.nl denken. Als ze een bordspel zoeken. En dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. En dat we de communities van zowel bordspellen, maar ook van andere trading card games kunnen laten groeien. Dat zou voor Spellenwinkel.nl een heel mooi streven zijn. Voor Bazaar of Magic nog meer mensen met dat leuke spel kennis laten maken, doelgroep verbreden. Ook wat meer vrouwen het laten spelen, want het is natuurlijk af en toe, kleeft er wel iets aan van, het zijn alleen maar zwetende nerds, zeg maar. Nou, dat is al lang niet meer zo. In mijn omgeving spelen ook flink wat vrouwen het. En dat zijn, kan ik je zeggen, dat zijn geen nerd vrouwen. En als het wel zijn, is het ook prima. Maar,
ja. Speelt veel minder dan bij, dat speelt bij bordspelen dan weer veel minder.
Ja, dus absoluut een bredere doelgroep. Heeft ook wel, kijk, bij Magic en bij andere trading card games heb je vaak ook de competitive speler erbij. En ja, maar je hebt ook gewoon heel veel casual spelers. En ja, vrouwen zijn dan toch iets meer van het casual spelen. En ik zelf ook. Maar ik denk dat het competitive play, dat toch af en toe een beetje nog een smetje is op bepaalde spellen. Zeg maar
over 5 jaar zitten jullie dan nog hier?
Ja, ik denk dat we hier sowieso nog wel een magazijn zullen hebben. Maar ja, het mooiste zou zijn, wat mij betreft, als we meerdere filialen hebben door het land.
Ja. Nou, een beetje Utrecht, misschien nog verder, noorden, zuiden.
Er is van alles ter sprake gekomen. Kijk, dit is een bestemmingslocatie en dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat mensen die hierheen komen, die zijn geneigd om hier dan ook iets te besteden. Van, ja, ik rijd er niet voor niks heen, dus ik ga echt met een specifiek doel ga ik daar naartoe. Maar op andere locaties zou je veel meer mensen bereiken die nog niet eerder aan je gedachten hebben, zeg maar. Dus dat heeft allebei voordelen.
Zegt Sikko Fase in een rondleiding door het pand van spellenwinkel.nl.
De top 50 aller tijden. Meestal flitsend, maar niet bij Spel op Tafel. In 1 jaar aftellen naar 1.
Er is weer een week voorbij en dus ook weer eentje uit mijn persoonlijke lijst met favoriete spellen. Mijn voorkeur, niemand anders. Elke week dus een beetje inzicht in wat ik persoonlijk leuk vind. In een jaar tijd wordt deze lijst er doorheen gejaagd. Nou ja, gejaagd. Goed, we komen steeds een stukje verder richting de top 10 van de Spel op Tafel, top 50.
Dit is de traagste top 50 aller tijden. Met nu...
Nummer 43, Dice Hospital.
Dice Hospital van Alley Cat Games is een ziekenhuisspel waarbij de patiënten dobbelstenen zijn. Want of het nou komt dat er steeds mee wordt gegooid of niet, ze zijn best vaak ziek en jij mag ze behandelen. Maar in Dice Hospital wordt er niet gegooid met de dobbelstenen. De cijfers op de dobbelstenen geven namelijk aan hoe ze eraan toe zijn. De ene zijn zo goed als dood, terwijl de 6 eigenlijk op het punt staat om ontslagen te worden. Dobbelstenen komen in 3 kleuren, groen, geel en rood. En dat zou de soort klachten moeten weergeven. Vraag alsjeblieft niet welke kleur wat is, want ik heb geen idee erachter. Ja, het is gewoon een soort spelconcept. In de basis is Dice Hospital een worker placement spel. Je werkertjes zijn zusters en dokters die je aan het werk zet in een van de kamertjes om de patiënten CQ dobbelstenen te behandelen. Maar niet elke dobbelsteen kan zomaar in elke kamer worden behandeld. De ene kamer doet alleen 3 en 4, terwijl de andere kamer alleen rode dobbelstenen doet. Een dobbelsteen die behandeld is, gaat er eentje omhoog. En dobbelstenen die ronde niet naar omgekeken is, die gaan in een toestand erop achteruit. Eigenlijk best thematisch. In de loop van het spel krijg je meer personeel of meer kamers waar soms meerdere dobbelstenen tegelijkertijd behandeld kunnen worden. En daarmee is het eigenlijk ook een puzzelspel. Hoe kan je zorgen dat zoveel mogelijk dobbelstenen per ronde worden behandeld? En hoe kan je er tegelijkertijd zoveel mogelijk ontslaan? Want als je er meerdere tegelijkertijd gezond kan laten vertrekken, dan loopt het puntenaantal exponentieel op. Het spel Dice Hospital is eerder al een keer besproken in deze spellenpodcast onder het mom van oude meuk is ook leuk. En ook toen was ik er vrij positief onder. Het is niet heel zwaar, dus vrij makkelijk, maar dat is ook de kracht van het spel. Een niet al te lastige puzzel en misschien dat daarom ook wel de uitbreiding hier niet zo goed viel. Want het maakte het spel een paar tikjes lastiger om goed te scoren. Het komt hier nog regelmatig op tafel en daarom verdient het een plekje in de Spel op tafel top 50. Aller tijden. Tot zover de aflevering van de Spel op tafel podcast nummer 25. Is dat een jubileum? Nou ja, misschien wel. Nou, mocht dat zo zijn, ik ben er blij mee. Tegelijkertijd met dit min of meer jubileum wordt de komende week waarschijnlijk ook de mijlpaal behaald van dat de podcast 10.000 keer is beluisterd. Ja, dat komt neer op zo'n 400 per aflevering en dat is zo'n 600 tot 700 keer in de week. Nou ja, niet verkeerd voor een podcast die eigenlijk alleen maar via de audio te beluisteren is. Daarom een bedankje. Aan jou. Kijk, ik snap dat je heel bewust elke week gaat luisteren naar dit soort verhalen, achtergronden en reviews. Maar je had het ook niet kunnen doen. Dus dank je wel voor je interesse. Ik blijf dit ook zeker doen. En ik wil ook de mensen die eraan meewerken wil ik bedanken. En mensen die geïnteresseerd zijn om mee te doen, dat kan. Stuur dan een mailtje naar redactie@speloptafel.nl. Voor de volgende uitzending ben ik op pad geweest naar België. Ik moet toegeven, ik heb er bijzonder lang over gedaan om deze afspraak rond te krijgen. Er zijn voorgesprekken geweest en afspraken gemaakt over wat er wel en wat er niet opgenomen kan worden. Want in de serie Van Idee tot Tafel, dat was aan het begin van het jaar, sprak ik met een aantal mensen die het hele proces doorlopen. Van de bedenker, de illustrator, de uitgever, maar ik miste nog één schakel. De bordspellenfabriek. Nou, vorige week ben ik dus langs geweest in België, bij Cartamundi. Dat is de grootste bord- en kaartspellenfabrikant van Europa. Die zit in Turnhout. Het hele concern heeft 14 fabrieken over de hele wereld. En toch mocht ik een kijkje komen nemen. En dat was, en ik gebruik het woord maar weer, bijzonder indrukwekkend.
We hebben hier nu een drukpers. Dus we hebben er hier 3 staan momenteel. En dit is een drukpers die aan 2 kanten drukt. En zo doen we ongeveer een 3.000 à 5.000 per uur.
De machines zijn enorm. De hele rij is een meter of 30 lang, denk ik. 40?
Ja, okay. Ik heb ze nooit afgestapt, maar het is een 10 posten, dus 10, 2x5 kleuren. Dus het is een enorme grote pers.
Volgende week meer hierover. Hoe worden spellen gemaakt? Wat komt erbij kijken? Hoe ziet het eruit? En waarom hangen er rasters onder het plafond en mocht ik onder geen enkel beding mijn telefoon mee naar binnen nemen? Dat volgende week, een bezoek aan Cartamundi in Turnhout. Mocht je deze week nog een keer niks te doen hebben en komen die oude uitzendingen van Spel op tafel echt je neus uit, ga dan eens wat leuks doen. Leg eens een spel op tafel. Ik zeg tot volgende week.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.
Papa, er ligt een spel op tafel.